Welkom bij een nieuwe aflevering van de speciale editie van de podcast over fotografie gesproken. En vandaag zijn we op de Pixel Experience. En zoals in de vorige aflevering die je met Elian van Schuyck hebt kunnen zien, interview ik vandaag alle presentatoren die eigenlijk de lezingen geven. Dus ik ben hartstikke blij dat ze hier in mijn mooie gezellige huiskamer voor vandaag willen aanschuiven. En op dit moment Vincent Riemersma bij me. Welkom, ja. Leuk dat je er bent, man.
Ja, mooi plekje hier ook.
Ja, dit is gezellig zo, hè?
Mooie huiskamer heb jij.
Ja, lekker kleedje erbij.
Helemaal top, ja.
Nee, super dat je hier... je gaat natuurlijk vandaag een lezing geven.
Ja.
En dan gaan we daar ook van alles over vertellen wat het dan is. En hoe jouw reis in fotografie eruit ziet, zeg maar.
Ja.
Maar de komende half uur gaan we lekker daarover kletsen.
Ja, leuk. Zin in.
Ik ook. Voor de mens. Oh, wacht. Ik heb daar iets heel erg moois. Want we mogen ook mededelen dat deze podcast nou wordt gesponsord door Fotosipkes. Dus Fotosipkes, Bert, hartstikke dank daarvoor. En dat moet ik ook zeker niet vergeten om te benoemen.
Nee.
Dus het staat ook mooi op alle logo's nou. Dus ik ben er hartstikke blij mee.
Top.
Dan nu naar jou. Over jouw reis in de wereld van fotografie. Voor de mensen die jou nog niet kennen, zou jij eens willen introduceren?
Ja, Vincent Riemersma, 42 jaar inmiddels. Is altijd pijnlijk, hè, als je leeftijd moet zien.
Ja, is dat zo? Is
ja, weet ik niet. Ik voel me altijd jonger.
Hou zo.
Getrouwd, twee kindjes. Ik ben sportfotograaf sinds volgende week 9 jaar.
Kijk,
ja.
Je hebt je bijna jubileum.
Ja, nog een jaartje. Dan moeten we maar een feest geven of zo.
Ik wou net zeggen. Ja. Dat is sowieso een goed idee.
Ja.
Altijd reden voor een feestje. Hey Vincent, ja, nogmaals, dank dat je hier wilde aanschuiven. Ik heb jouw werk bekeken. Je hebt me ook wat foto's ingestuurd. Gaan we daar ook hebben. Maar laat ik beginnen met zeggen dat ik heel veel respect heb voor de manier waarop jij naar fotografie kijkt.
Thanks.
En ik hoop dat je daar in het komende half uur je inspiratie daarover wilt delen. Maar mijn allereerste vraag is altijd, gaan we eens even terug naar dat eerste moment fotografie. Wanneer is nou bij jou dat vuurtje aangegaan dat je dacht van, hey, dat is wel echt heel erg tof. Daar moet ik meer mee doen.
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het wel lang geleden begonnen is. Mijn vader die hield altijd wel van nieuwe dingetjes. We waren een van de eerste die thuis een computer hadden. En toen kwamen die eerste digitale camera's. En toen had mijn vader als een van de eerste ook een digitale camera. Daar moest dan nog zo'n floppy in. Dat is echt lang geleden. Ja, dat waren van die Sony dingen. En daarna kwam die PowerShot met van die aparte Sony kaartjes. Van die lange blauwe.
Ja.
Maar dat was niet het moment dat het soort van bij mij ging kriebelen. Maar ik denk dat het soort van wel een soort van zaadje geplant heeft of zo. En eigenlijk begon het gewoon later toen ik gewoon mijn eerste cameraatje kocht. Aanbieding bij de Mediamarkt. En dan koop je eerst een Nikon D60. En dan ga je net als iedereen gewoon een beetje experimenteren met macro en bloemetjes en landschap. Eigenlijk zoals iedereen begint. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
En hoe lang is dat geleden dat je dat kleine cameraatje kocht?
Ja, dan moeten we eigenlijk even kijken wanneer de Nikon D60 uitkwam. Ja, dat zal wel een 20 jaar geleden zijn.
Toch wel.
Ja, maar pin me er niet op vast voor mensen die het gaan nazoeken. Dat is een tijdje geleden. En dan begin je gewoon als hobby.
Ja.
Ja, want dat is toch gewoon de leukste hobby die er is. En dan heb je geen ambities en je studeert en daarna ga je werken. En dan, zo is het ooit begonnen.
Maar ooit is er dus wel een omslagpunt bij jou gekomen. Dat je inderdaad, je hebt je studie gedaan, je bent gaan werken. Wat deed je toen? Wat was je eerste baan?
Ja, ik heb natuurkunde gestudeerd.
Okay.
En ik heb daarna in een ziekenhuis gewerkt, de afdeling radiotherapie. Deden we alle technieken achter het bestralen van kankerpatiënten.
Okay.
Heel iets anders.
Nogal, ja.
Ja, en dan heb je gewoon een stabiel baantje en een inkomen. En dan heb je je hobbytje ernaast. En toen ging mijn vrouw, die ging marathon schaatsen. En die promoveerde toen naar het hoogste niveau. Alleen ze stond nooit op de foto, want ze reed nooit op kop. En toen dacht ik, ja, dat is ook stom, want zij traint ook hard. Maar wat je eigenlijk ziet met veel sportfotografen, je pakt de winnaar en degene die op kop rijdt.
Ja.
En de rest niet. Dus ik denk, nou, dan ga ik dat zelf maar doen. En zo ben ik mijn eerste sportfoto's gaan maken. En dat waren schaatsfoto's.
En wanneer was dit dan ongeveer?
Ja, dat is het zit in mijn presentatie.
Kun je nu alvast oefenen?
Ja, ik denk 2012 of 2013.
Okay, ja. Okay. Ja, dus je zit al wel zo'n kleine 14, 15 jaar in die sportfotografie,
ja,
echt.
Ja. En dan is het gewoon lekker een hobbytje. En dan kun je lekker experimenteren. En gewoon mooie dingen maken zonder druk.
Ja.
En dat is dan is eigenlijk fotografie het allerleukste, zeg ik altijd. Als je niks moet. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
Ja, en hoe ging dat uit de hand te lopen dan? Hoe ging je dan van, zeg maar, van je baan in het ziekenhuis naar, ik vind die fotografie wel zo leuk. En ik denk ook nog eens dat ik er een fatsoenlijke boterham mee kan gaan verdienen in die sportfotografie.
Nou ja, je groeit gewoon een beetje langzaam. Kijk, er zijn meer mensen die nu op kop rijden, zeg ik altijd. Dus dan komen de teams en de merken die een beetje achteraan rijden van, hey, kun je voor ons ook een fotootje leveren? En zo gaat dat een klein beetje zich ontwikkelen. En toen zat ik qua werk een beetje op het punt van, ja, wat wordt mijn volgende stap?
Okay.
En mijn fotografie, die wel zo erg uit de hand liep, dat je in april al door je vakantiedagen heen was. En dat kwam eigenlijk een beetje tegelijk samen. En toen dacht ik van, ja, als ik het wil, moet ik het gewoon nu doen. Dan proberen we het eerst een jaar. En als het dan niet lukt, ga ik gewoon weer lekker solliciteren. En dan kun je het jezelf niet verwijten dat je het nooit geprobeerd hebt.
Ja.
Nou ja, en de rest is geschiedenis.
De rest is history,
ja,
zeggen ze dan.
Ja, hè? Dus dat ging echt super goed en ook super snel. Ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar ja, dan is het superleuk als het lukt.
Ja, en ben je toen al meteen gaan specialiseren ook in bepaalde sporten? Of heb je daarin ook nog echt van alles opgepakt?
Nou ja, ik ben dus begonnen als schaatsfotograaf. Ja. Ik heb mezelf ook heel lang schaatsfotograaf genoemd. Ik ben nu geen schaatsfotograaf meer, maar meer sportfotograaf en commercieel fotograaf. Maar het is gewoon begonnen in het schaatsen. En ja, dat lijkt een hele kleine niche. En sommigen zeggen, ja, je moet wel in een niche zitten. En sommigen zeggen van niet. En daar kun je mooie discussies over hebben.
Ja.
Het voorbeeld van een niche is wel dat je vaak in korte tijd snel kan ontwikkelen. Omdat je, ja, het is iets makkelijker om jezelf te profileren. En dan komen er wat, ja, denk ik, wat sneller opdrachten naar je toe. En ook diversiteit. En dan moet je jezelf blijven ontwikkelen. Want je kunt wel denken, ik maak alleen een sportfoto. Maar ineens moet het team ook portretten hebben. En dan belde ze iemand anders. En dan dacht ik van, hé, maar wacht eens even. Waarom bellen ze mij daar niet voor? Dus dan ga je dat ontwikkelen. En dan zie je dat je iedere keer als je iets niet kan, ja, dan kun je dat eigenlijk gelijk oppakken. En ook gelijk toe gaan passen. Zonder dat je nu denkt van, hé, ik wil ook portretten gaan maken, maar ik heb eigenlijk geen klanten. En dan kun je het ook niet ontwikkelen, zeg maar. Dus dat is denk ik wel mijn voordeel geweest.
Dus eigenlijk ben je binnen de niche in de breedte nog gaan ontwikkelen.
Ja,
zeg maar.
En dat zie je nu. Nu kun je dat soort van gaan schalen naar en andere sporten en meer commercie. Want je ziet ook, sport als basis is gewoon heel waardevol, omdat er heel veel merken om sport heen zitten en bedrijven en organisaties en evenementen. Dus als je sport niet strak afkadert voor jezelf, ja, dan zit daar gewoon heel veel mogelijkheden. En dat betekent ook dat ik af en toe bij advocatenkantoren portretten zit te schieten.
Okay.
Maar ja, dat is ook prima. Dat houdt het ook lekker divers.
Ja, maar dat is allemaal in de randen eromheen, zeg maar, rondom jouw uiting als sportfotograaf.
Ja, ik heb best wel veel vaste klanten die ik via de sport heb gekregen. Ja, en daar blijf je dan een beetje hangen.
Maar de liefde blijft voor de sport.
Ja.
Fotografie.
Ja. Ja.
En waar zit dat hem dan in? Wat maakt sportfotografie voor jou zo bijzonder?
Nou, ik denk het mooie aan sportfotografie, en met name topsportfotografie, is ik kan ook genieten van mensen die ergens in excelleren.
Okay.
En dat probeer ik ook in mijn fotografie. En dat lukt niet altijd. En misschien meer dagen niet dan wel. Maar gewoon het feit dat je dichtbij atleten bent die gewoon wereldtop zijn, of desnoods Nederlandse top, maar die echt op het toppen van kunnen en soms letterlijk grenzen verleggen. Ja, daar kan ik gewoon van genieten. En als je daar dan allemaal een heel klein onderdeeltje van mag zijn om dat vast te leggen, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder. En,
ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja. Maar je hebt natuurlijk sportfotografie, maar je hebt ook sportjournalisme, zeg maar.
Ja.
Tenminste, dat zijn dan de foto's die we altijd op de voorpagina zien. Als je dan kijkt naar noem het even genres, zeg maar, binnensport, hoe verhoud jij je daarin en hoe ga je daarmee om? Zie je jezelf meer als sportjournalist? Of
nee, eigenlijk totaal niet. Okay. Dus wat je wel met sport ziet, als je voor teams of voor merken werkt, ja, als er iemand wint, dan moet je het wel hebben. Maar je ziet eigenlijk dat bij de journalistiek is het gewoon eigenlijk altijd een beetje het standaardplaatje. Het moment is belangrijker dan de esthetiek van het beeld.
Ja.
En ik denk, en je ziet daar nu wel een best wel een grote stroming, ook in andere sporten, dat het andere beeld, het meer de beleving, eigenlijk belangrijker is. En dan is de prestatie nog steeds belangrijk. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon mooie beelden maken.
En hoe kijk je daar dan naar? Hoe zoek jij dan naar zo'n beleving in plaats van alleen maar wie er op kop rijdt?
Nou, wat ik gewoon heb, ik wil mezelf ook verrassen. En dat is een soort initiële motivatie. Soms doe je het eigenlijk niet eens voor een klant. Dan heb ik gewoon een idee of ik heb iets gezien en denk, daar wil ik iets mee. En dan wil ik gewoon die foto maken.
Ja.
En ik denk wat gewoon een beetje werkt. Dus als je sport een beetje kent, of jouw sport, op het moment dat je dan denkt van, hey, ik vind dit vet, ja, dan vinden heel veel andere mensen het waarschijnlijk ook wel vet.
Ja.
En je ziet dat daar best wel een overlap in zit. En je ziet gewoon zoveel hetzelfde beeld. Weet je, bij schaatsen is het altijd, weet je, één hand op de rug in de bocht, één handje voor. Ja, dat kennen we nu wel. En het moet wel gemaakt worden. Want uiteindelijk, weet je, je sponsorlogotjes, die moeten er gewoon op. En sporters moeten soms ook herkenbaar in beeld. Maar je wil juist daar iets aan gaan toevoegen. Dus ik zeg altijd, weet je, ik denk dat 60% van mijn beeld is ook standaard beeld. Maar ik probeer juist met die extra 40% of 30% me een beetje te profileren van, hey, dit kan er ook. En ja, dit is misschien nog wel leuker om te maken en om te zien.
Ja, en hoe zou je die stijl omschrijven dan? Als wat jij leuker vindt eigenlijk om te maken?
Creatief, verrassend, dynamisch. Ik denk dat dat de drie woorden zijn die als eerste in me opkomen. Dat is een goede vraag trouwens, daar heb ik nog niet over nagedacht zo.
Maar als je dan kijkt hoe je dat dan vervolgens toepast, hè, die creativiteit en die dynamiek in je beelden, qua techniek, eigenlijk qua fotografische techniek. Dus ik heb bijvoorbeeld, nou, we laten daar ook nog een paar beelden zien, maar ik vind heel erg, ja, panning is natuurlijk sowieso iets, maar hoe je dat allemaal meeneemt, hoge contrasten vaak ook, of een kleurcontrasten zie ik er veel van je beelden terugkomen. Hoe kijk je daar zelf naar? Zijn er specifieke dingen of technieken die je dan echt toepast?
Nou ja, kijk, ik denk mijn voordeel is, omdat ik natuurkunde gestudeerd heb, zeg ik altijd, ben ik gewoon een techneut. Dus ik noem mezelf ook altijd een technisch fotograaf. En dan kun je hele discussies houden, wat is de definitie van een technische fotograaf? Maar ik vind het gewoon leuk om te kijken, wat kan er allemaal met mijn camera? Welke technieken kan ik toepassen? En dat kan dus een panning shot zijn. Dat kan extreem hoge sluitertijden. Dat kan met tegenlicht. Dus ik ben, denk ik, kan ik wel zeggen, redelijk cameravaardig. Ik geef ook masterclasses voor Nikon over het customizen van je camera. Dus hoe kun je al die functies die je hebt, hoe kun je die zo snel mogelijk beschikbaar hebben, waardoor je heel gevarieerd beeld kan maken.
Ja.
Want wat je eigenlijk wil is dat op het moment dat het een heel hoog drukmoment is, dus stel het is een Olympische finale, laatste rondje op het schaatsen, dan moet je gewoon die finish hebben.
Dan
moet je hem hebben.
Ja.
Maar ben je dan ook in staat om in die context ook nog een creatief of een ander beeld te maken? En dan moet je dus een aantal automatismes hebben of instellingen van je camera, waardoor als er iets gebeurt wat je niet verwacht, dan heb je het ook. Maar dat je ook de ruimte hebt om het creatieve beeld te maken. Nou, dat vind ik heel leuk om dat te onderzoeken. Ja. En dan zie je dat je, ja, gewoon op de momenten dat je, als er iets gebeurt, moet je het hebben. Ja, dat je daar toch die andere beelden kan maken. En dat vind ik tof, want dan heeft het nog meer waarde. Als je een mooi beeld kan maken op een belangrijk moment, in plaats van de juichfoto,
ja,
die je ook moet hebben. Maar dan heb ik ze allebei. En ja, dat geeft mij heel veel energie. En dat is denk ik ook een stukje van die technische achtergrond.
En voel je ook veel stress op dat soort momenten bij jezelf?
Nee, niet meer.
Nee?
Nee, en dat is deels ervaring en deels ook, die nieuwe camera's kunnen meer. Die kun je steeds beter customizen. Dus als je een panning shot als voorbeeld neemt, vroeger dan moet je hem handmatig op een tiende seconde zetten en dan heb je F11 ISO 200. En schaatsen een rondje duurt, wat is het, 29 seconden. En dan moest je, dus als ze de volgende keer langskwamen, dan moest je weer op een 1600ste F2.8 ISO 4600.
Ja.
Dus dan moest je heel snel gaan draaien. En nu heb je daar gewoon een knopje voor. Dus ik kan gewoon een panning shot doen. En letterlijk,
oh, is dat zo? Je hebt gewoon een panning setting.
Ik heb gewoon een panning setting. En ik kan letterlijk een seconde later gewoon een bevroren beeld nemen. Dus soms zit ik gewoon, dus ik heb straks in mijn workshop daar ook voorbeelden van. Dan zit je in een panning shot en dan vallen ze. En dan heb ik het allebei. En als je die, hoe zeg je dat? Als je zo je camera kent, dat je het automatisme weet van, als ik dit doe, gebeurt er dit. Ja, dan ervaar je die stress dus niet, want dan weet je gewoon dat je het hebt. Dan
zorg je gewoon voor rust in je kop op dat soort momenten.
Ja. En dat zal ook dus een combinatie met ervaring zijn, maar ook een stukje beheersing van je camera. Ja.
Hey, en heb je de sportfotografie als wereld zien veranderen de afgelopen jaren?
Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk wel door de nieuwe camera's is, nou, jij noemde het dat standaard persbeeld. Ja, ik vind dat eigenlijk geen vak meer. Ik vind fotojournalistiek wel een vak. Maar gewoon een scherpe foto van een sporter maken. En er zijn wat uitzonderingen. Kijk, als het te onverwachts wordt, zoals soms met voetbal, dan zie je wel dat er een aantal excelleren in. Die hebben het altijd. Maar noem een wielrennen of een schaats, eigenlijk een beetje de lineaire sporten.
Mm-hmm.
Ja, als je nu geen scherpe foto meer kan maken, ja, dan gaat er wel iets mis.
Beter wat anders gaan doen.
Ja, ja. Dan kun je beter iets. Ja. Ja, want eigenlijk met beetje die nieuwe camera's, die hebben al AI-sensoren voor autofocus. Nou,
ja.
Vroeger moest het handmatig op een rolletje, had je 36 shots. Weet je, dan was dat soort van het ambacht. Kun jij een bijna scherpe foto maken met manual focus in het donker? Ja, dat kan nu eigenlijk iedereen. Ja.
Nee, maar in het wereldje zelf van de fotografen binnen de sport, zie je daarin, is er veel concurrentie? Is dat een vijandige community, wou ik bijna zeggen? Maar
Ja, dan moet ik een beetje uitkijken of ik me daar mijn vingers aan brand. Okay. Nou, kijk, je ziet wel in de fotojournalistiek. Voor sommige mensen geldt, als die maandag niet in de krant staan, dan hebben ze het weekend niks verdiend.
Ja, op die manier. Ja,
dus dan is het soort van een zero-sum game. Dan weet je, er is een x-amount geld. En als ik het pak, heb jij het niet.
Oh, dat werkt zo.
Ja, maar wat je wel ziet als je iets meer richting commercieel of je vaste klanten hebt. Weet je, mij maakt niet uit dat jij de foto ook hebt. Want weet je, ik word al betaald als ik er ben.
Ja.
Dus als jij me ook hebt, weet je, prima, kon er maar naast staan. Dus dan begeef ik me daar niet zo in. Omdat je daar niet druk over hoeft te maken. Ik denk ook dat ik misschien, ja, weet je, 9 jaar klinkt heel lang en dat is het ook. En anderzijds is het natuurlijk een redelijk korte tijd. Dus dan is ook de vraag of je lang genoeg meeloopt om echt dingen te zien veranderen. Ik denk de laatste jaren zit het vooral in technologie.
Ja.
Dat zie je wel. Weet je, sinds mirrorless zijn er wel dingen veranderd. Grotendeels ten goede. Maar goed, heeft dat de wereld heel erg veranderd? Dat weet ik niet.
En heb je een favoriet sport voor jezelf?
Ja, toch nog wel steeds schaatsen.
Toch wel?
Ja.
En wat fotografeer je het meest?
Nou, in de winter doe ik eigenlijk veel schaatsen. Dus de winter zit meestal al vol. En dan in de zomer is het een beetje wat er komt. Dat is veel hardlopen, atletiek. Ik doe dingen voor de handbalbond. Dus dat is gewoon diverser. Ja.
En ga je ook weer naar Olympische Spelen? Dat soort dingen ook allemaal gedaan en gezien?
Ja, ik ben in 2022 in Beijing geweest.
Gaaf.
Dat waren de befaamde coronawinterspelen. En nu volgend jaar ben ik ook geaccrediteerd voor Milaan. Dus dat worden mijn eerste normale winterspelen. Dus daar kijk ik wel echt naar uit.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Geweldig, man. Je hebt best veel bereikt zo, hè? Nou, wat je zelf zei, relatief korte tijd als fotograaf.
Ja, soms moet je jezelf ook wel knijpen. Het is,
zeker.
Ik ben wel redelijk dankbaar voor dat het lukt, dat het kan.
Ja.
En dat is deels een stukje is geluk. En ik geloof wel dat je geluk deels afdwingt. Maar soms is het ook net op de goede moment op de goede plek zijn.
Ja, het is natuurlijk de juiste mensen leren kennen. Maar ook gewoon wel echt rete goede kwaliteit blijven leveren.
Ja, dat hoop ik. Ja,
dat
doe
is natuurlijk... Dat kan ik me
dat
niet
is lastig om van jezelf te zeggen altijd. Maar ik denk niet dat
ik
slecht doe.
Je beelden spreken voor zich. En dat is misschien even een mooi bruggetje om naar wat beelden van je te gaan kijken. Er zijn mensen die dit ook in de auto luisteren. Dus misschien moet je even beschrijven wat we hier zien en hoe dit prachtige beeld tot stand is gekomen.
Ja, ik heb deze dus expres opgestuurd. Want dit is een beetje, denk ik, de techneut in mij. Wat we zien is een silhouet van een schaatser. En daarachter zie je een heel gekleurd strepenpatroon. En dat is de reflectie van een LED-scherm in het ijs. En die nieuwe mirrorless camera's, die hebben soms... zeker de Nikon Z9, die creëert een bending. Omdat hij niet de hele sensor in één keer kan uitlezen. En nu kwam ik erachter, als je nu je sluitertijd extreem hoog gaat zetten, dus dit is op een 26.000ste genomen, dan krijg je een soort interferentie, een beetje technisch verhaal, tussen de frequentie van het LED-scherm en de uitleesstrepen van je sensor. Dus je gaat controle creëren over de dikte en in dit geval ook de kleuren van je strepen. En dan ga je dus kijken van... Hey, op welke sluitertijd vind ik het mooiste? Nou, in dit geval kom je dan op 26.000ste uit. Want op 32.000ste dan worden ze iets te dun... en dan ben je je kleur een beetje kwijt. Dus het is eigenlijk een heel simpel beeld. Want iedereen die de camera op die instellingen zet... kan die foto dus maken. Ik heb dit dus nog niet gezien. Dus daar word ik heel blij van. Dit is gewoon in camera... zo geschoten. En daarom is die ook een beetje atypisch gekropt. Want zo breed was de reflectie van het LED-scherm. Dus als je dan iets wijder kropt in de breedte... dan is het gewoon een donker vlak.
Ja. Maar je gunt jezelf tijdens dat je daar dus aan de kant staat... nog steeds de ruimte in je hoofd. En ook gewoon, ik wil dit experimenteren... en ik ga gewoon proberen.
Nou ja, dit is dus ook weer een voorbeeld van... een beeldje eerder is gewoon een normale foto. En dat is weer een stukje camerabeheersing. Als je verschillende settings onder knoppen gaat zetten... dan kun je dus eigenlijk van iedere rijder... van dit geval schaatsen die langskomt... kun je beide maken. Het beeld wat je moet maken... en het beeld wat ik graag wil maken. Dus eigenlijk creëer ik voor mezelf die ruimte en die tijd... om gewoon creatief beeld te maken. En dan, dat vind ik dus het tofste. Dus ik heb ze allebei.
Prachtig. Prachtige plaat. En zeker met het technische verhaal erachter. Want dat was ik zelf net nooit niet opgekomen, laat ik zo zeggen.
Nee, ik hoor het van meer bij deze. Ja.
Het volgende beeld, wat zien we hier?
Ja, dit is een panning shot. Een redelijk extreme sluitertijd. Ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat dit een vierde seconde is. Dus dan is het redelijk... dan moet je een redelijk vaste hand hebben om het scherp te krijgen. Nou, zouden sommigen zeggen, als je dit op één op één gaat inzoomen, dan is het misschien op het randje scherp. Maar goed, voor Instagram, dat noemen we Instagram sharp. Dan kom je hier zeker mee weg.
Instagram sharp, ja, dat is een nieuwe term.
Ja, zeker. Nou, onder ingewijden is dat redelijk bekend. Okay. Nee, dit gaat tot A4, geloof ik, is het acceptabel. Maar als je naar A3 gaat, dan moet je misschien even een denoise draaien. En een extra verscherping. En het lijkt ook een dubbel exposure. Maar ja, in dit geval is het met een prismaatje voor je lens. Dus dan krijg je een dubbel beeld. Maar ook dubbele strepen. En juist als je, op het moment dat je die strepen dubbel ziet, krijg je nog meer dynamiek in je foto. Dit zou journalistiek waarschijnlijk niet mogen met prisma's. Maar goed, ik gun mezelf ook.
Wat is een prisma?
Ja, dat is een stukje glas. En dat kan in verschillende vormen zijn. Je hebt ze die je kan opschroeven. Je hebt ze die je gewoon handmatig voor je lens houdt. En dan krijg je interne reflecties of breking van je beeld. En in dit geval krijg je dus dat een deel van de schaats er dubbel is. Maar je ziet vooral aan de bovenkant en in de boarding aan de onderkant dat ook dubbel is.
Ja?
Ja, dat vind ik mooi.
Ja, dat is prachtig. Sta je aan de binnenkant of aan de buitenkant?
Nee, dit is aan de buitenkant. Oh, eigenlijk op de grote toernooien mogen wij alleen aan de buitenkant staan. Ik zeg altijd, het nadeel van schaatsen is dat het zo voorspelbaar en hetzelfde is. En dat is dus ook het mooie voor een fotograaf, want je weet altijd wat er gebeurt. Dus als deze niet scherp is, dan wacht je een rondje en dan kun je het nog een keer proberen. Dus je kunt eigenlijk ook heel creatief zijn.
Ja.
Terwijl met minder voorspelbare sporten, ja, dan moet je toch meer op het moment gaan zitten.
Maar ik heb jou ook wel eens achterop een motor omgedraaid, achterop een motor gezien of zo. Ja. Met wielrennen of wat was dat?
Ja, dus ik heb wel eens met wielrennen op de motor gezeten, ook bij de marathon van Amsterdam. Dus dan is het meer de hardlopers. Ja, ja. En dan kun je gewoon de kopgroep volgen. Wat je eigenlijk ziet bij dat soort sporten, waar het parcours grote afstanden aflegt. Ja, dan is het natuurlijk logistiek een uitdaging om op zoveel mogelijk punten te zijn. Ja, en dan is soort van de, als je dan op een motor mag zitten, en dat is niet altijd heel veel gegeven, dan heb je de meeste kansen, ja, en de meeste variatie, zeg maar.
Ja. Ja. Hey, je noemt uitdagen. Hoe blijf jij jezelf nou nog verder uitdagen?
Ja, het is dat is een diepe vraag. Het is deels dit soort beelden blijven maken. Dus ook proberen. En dat is, ik zeg altijd, deels haal je inspiratie ook bij andere fotografen en andere type fotografie vandaan. Dus ik kijk veel naar een bruidsfotografie bijvoorbeeld. Daar zijn ze zo super creatief. En daar kun je soms kleine dingetjes pakken. En dat kun je dan in je eigen fotografie mengen. Uiteindelijk heb je, denk ik, als professionele fotograaf altijd wel een soort tijdspad of een visie nodig van, hey, waar wil ik over 5 of over 10 jaar staan? Welk type klant wil ik bedienen? Nou ja, dat is nu natuurlijk iets lastiger te voorspellen met de ontwikkelingen van een AI en waar de wereld heen gaat. Maar uiteindelijk wil je gewoon stapjes maken in kwaliteit, in producties. Dus je ziet vooral in mijn portretten van atleten, ja, dat is alweer een stapje hoger dan, zeggen ze wel, 2-3 jaar geleden.
Ja.
En als je daar stapjes kan blijven maken, dan komen de andere klanten ook naar je toe.
Soms moet je ook niet te ver vooruit willen kijken.
Nee, maar ik geloof wel dat je een visie moet hebben. Want een hoop dingen gebeuren niet vanzelf.
Dat is. Ja.
En daar kun je ook weer hele diepe discussies over hebben. Van, ben je nou niet te veel kwaliteit aan het leveren voor de opdracht die je hebt? Maar ik zeg altijd, ja, eigenlijk wil je beeld maken voor de volgende klant die je krijgt. Want zo dwing je het een beetje af. Dus eigenlijk ben je altijd net een beetje aan het overdeliveren in productie.
Oh, dat vind ik wel een mooie visie erop.
Ja, terwijl sommigen zeggen van, ja, daar betalen ze niet genoeg voor. Dus ik laat mijn flitsers thuis. Ik noem maar iets extreems. Dat hoorde ik pas. Maar ja, ze betalen niet genoeg om te flitsen. Ik denk, nou, weet je.
Ja.
Ja, dan komt die volgende zeg maar ook niet.
Hey, en je noemt AI. Is dat voor jou een bedreiging?
Nou, het is wel iets waar je altijd mee bezig bent. Ik denk, als je het diep uitdenkt, is echte mensen op echte momenten is eigenlijk gewoon niet de AI'en. Dus als er een topsportwedstrijd is, noem eens wat, een Olympische finale. Ja, je kunt niet een prompt invoeren van, geef mij de winnende goal of de winnende rijder.
Nee.
Dus ik denk juist, en toevallig had ik het gisteren met een paar collega's over in een appgroep. Er is altijd een tijd geweest dat vooral de wat commerciëlere filmers en fotografen een beetje neerkeken op de bruiloften, de familieshoots, de sportfotografen. En eigenlijk zie je nu juist op het commerciële vlak, waar het vaak gewoon random modellen met random producten op random momenten zijn. Ja, dat kunnen we tegenwoordig met computers.
Ja, die gaan het lastig krijgen.
Ja. Maar een bruiloft, ja, sommigen zeggen, ja, als iedereen met zijn iPhone een foto maakt en je gooit dat in een model, dan kun je. Ja, maar dat willen we helemaal niet.
Nee, precies. Nee. Pure momenten.
Nou ja, dat denk ik. Met dat echte mensen. Momenten,
ja.
dat dat gaat niet gebeuren met AI.
Mooi.
En misschien als je heel extreem doordenkt, dan zou het natuurlijk kunnen dat we een heel stadion volhangen met 360 camera's en dat je het dan vanaf alle kanten alsnog een beeld kan maken.
Moet je niet willen, joh.
Nou ja, en dat is zo groot. Dat kan misschien op een Olympische Spelen. Maar een gemiddelde voetbalclub kan een VAR-systeem niet eens betalen. Dus laat staan dat ze dat moeten gaan doen. Ja.
Mooi. Hey, de volgende foto. Nou, dit zal vast iets met Olympische Spelen te maken hebben. Vertel, wat zien we hier?
Ja, dit is Irene Schouten. Bovenop de Olympische ringen, letterlijk. En dit was de laatste training voor haar eerste gouden medaille in Beijing. Ik werk eigenlijk... Zij is nu weg bij het team, maar sinds zij bij het team kwam, werkte ik ook voor het schaatsteam waar zij voor schaatste.
Okay.
Dus aan de ene kant heb ik zeg maar niks bijgedragen naar succes, maar het heeft er altijd een beetje gevoeld dat je samen er naartoe gegroeid bent. Dus daarom is zeg maar daar zijn heeft al een plekje in mijn hart. Ja, en aan de andere kant is dit gewoon hoe ik fotografie wil maken. Dit is zo'n clean beeld. Één pixel naar links is de binnenboarding. Één pixel naar rechts is een blokje. En dit is, als je precies op de goede plek staat... dus dat was echt één stapje naar links, één stapje naar rechts... kon je die ringen precies clean krijgen. Ja, en dat ze dan precies op het goede moment even aan haar schaats voelt.
Ja.
Ja, dat heb je niet in de hand. Maar dit zijn beelden zoals ik ze wil maken. Eigenlijk klopt alles hieraan. Dit is gewoon het gevoel van wat ik daar had. Ik denk ook het gevoel van... ze is er klaar voor. En ik hoop soms dat je beelden maakt waar zo'n onderlaag in kan zitten.
Ja, snap ik.
En juist die cleanheid, het strakke. Ja, ik hou gewoon van clean, strakke platen. Geen rommel. Meer heb je niet nodig.
En heb je dan ook wel eens een persoonlijke band met de sporters?
Ja, zeker. Ja. En dat is gewoon collegiaal, omdat je elkaar regelmatig ziet.
Ja.
Dat gaat niet dieper dan dat. Dus het is geen grote vriendschap of zo. Maar op een gegeven moment is er een soort herkenning. En dan is het, hoe is het? En dat hoeft ook niet dieper te gaan. Maar juist als je elkaar kent, dat creëert een stukje vertrouwen. Zij weet, als ik een foto kon maken, dan komt het goed. En dan zijn ze daar ook toe bereid. Dus de laatste dag van de Spelen, en dat waren de coronaspelen, dus was het nog best wel ingewikkeld. Ben ik met een collega zijn we nog naar haar toe gegaan van... hey, we willen jou met je 4 medailles. Nou ja, en dan zeggen ze, ja, alleen jullie 2. En dat is gewoon een stukje wat je afdwingt. En dat is gewoon heel leuk.
Dat is mooi.
Ja, en uiteindelijk verder zijn het gewoon herinneringen en anekdotes in je eigen hoofd. Het zijn niet dingen waar je te koop mee loopt. Maar met sommige atleten waar je mee gewerkt hebt, dat is gewoon heel bijzonder. En dat moet je denk ik ook je realiseren.
Ik heb ook in een andere podcast aflevering hebben wij een fotograaf gehad. Dat was Marleen Zwaans. En zij... portretteerde en fotografeerde boxers. Maar dan ook vanaf huis, zeg maar. Dus gewoon de hele reis, bijna vanaf jongs af aan. Jonge meisjes, totdat ze echt in de ring staan. Zo'n hele journey, zeg maar. Dus ook bij de mensen thuis. Heb je ook wel eens thuis een reportageachtig iets gemaakt van sporters? Of zou je zoiets willen?
Nou ja, bij sommige sporters kom je wel eens thuis. Dat is ook omdat het soms gewoon praktisch is als je iets moet shooten, dat zij niet weg hoeven. Ik heb nog niet sporten zeg maar op zo'n manier gevolgd. Okay. Dan zit je wel echt meer in documentair. En aan de ene kant kan dat heel boeiend zijn. Aan de andere kant, ik vind het juist het toffe op het moment dat ze, ze presteren. En dat kan iedereen op zijn eigen niveau zijn. Maar,
mooi.
Ja.
En de laatste foto die je hebt ingestuurd is deze. Dit is weer een hele andere sfeer die we hierin zien. Wat zien we hier?
Nou ja, dit komt weer wel terug op een stukje dankbaarheid. Een van mijn opgegevens is een marathonteam van de beste hardlopers ter wereld. En dan mag je soms naar het buitenland. En dit was in Kenia. En in die groep loopt Eliud Kipchoge. Dat is de beste marathonloper aller tijden. Nou, discutabel, maar ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Ik denk als je 100 fans vraagt, dan zullen 99 zeggen dat hij zeg maar de goat is. Nou, dus het is gewoon heel bijzonder om met zulke atleten te mogen werken. Kijk, aan de ene kant zijn het gewoon mensen. Aan de andere kant, iedereen die ziet ze op televisie en die kijkt er tegenop. En dan, weet je, jij kan heel dichtbij komen. Dus ik vind dat je dat ook moet realiseren. Dat het gewoon heel bijzonder is wat we doen. Nou ja, en als je dan zulke beelden kan maken... waar ik dan minder credits voor neem dan de omstandigheden ter plekke. Maar goed, uiteindelijk moet je wel het kader en op het knopje drukken. Laten we die credits dan bij jezelf houden. Waarvan ik zeg van, dat vogeltje op die telefoon of elektriciteitslijn rechts, dat maakt voor mij de foto. En daar had ik natuurlijk geen invloed op. Maar dit zijn gewoon hele bijzondere dingen. Ja. En dat vind ik gewoon, kan ik van genieten. Dit is een van mijn lievelingsfoto's van dat jaar. Omdat er zoveel gevoel en in. En misschien omdat het bij mij zit. Maar
Ja, maar dat is ook, hè, want dat hoor ik natuurlijk ook van heel veel fotografen. Op het moment dat ik die plaat zie, dan ga ik weer terug naar dat moment en het gevoel dat ik had dat toen ik op dat knopje drukte.
Nou ja, en daarom denk ik dat fotografie gewoon altijd een plek zou hebben in de wereld. Kijk, je hebt nu ook eens dus ja, jij maakt wel landschappen, maar dat kan ik nu ook met AI. Ik zeg, ja, maar het gaat niet om alleen om dat plaatje. Het gaat gewoon om dat jij om 4:00 de wekker hebt gezet en met 2 vrienden juist, in een autootje bent gestapt. Ja. En met een thermoskannetje koffie stond te wachten tot het licht precies goed was. Weet je, dat zijn gewoon ervaringen. En dat vind ik ook het mooie aan fotografie. Van. Het is, weet je, uiteindelijk werk je toe naar een beeld en naar een foto. Maar het proces is gewoon wat het zo mooi maakt. En ja. Dat zie je hier ook op die beurs. Weet je. Als je die verhalen hoort en de fotografen spreekt, waarvan de meeste hobbyfotografen zijn. Maar weet je, die genieten gewoon van het proces. Ja, en als dan een keer de foto mislukt, dan kan het nog steeds een mooie ervaring geweest zijn.
Ja, zeker.
En ik denk dat...
ik vind dat een hele wijze les, hoor. Ik moet zelf, als ik naar mezelf kijk, zeggen dat ik af en toe wel te veel op het resultaat ben gefocust dan op het maken, zeg maar, het maakproces. Maar als je dan terugdenkt naar die herinneringen en naar de plekken waar je dan was, en dat daar eigenlijk je vuurtje gewoon van blijft branden, en dat is waar je het voor doet.
Ja, ja, kijk, maar anders hoef ik ook niet meer op vakantie.
Nee.
Ja, want weet je, je kunt gewoon een fotoboek kopen of je kunt alles bij elkaar googlen. Maar soms wil je gewoon ergens zijn en het ruiken en het voelen en om je heen kijken en het tot je nemen.
Ja.
En nog meer dan alleen maar die foto hebben.
Ja, mooi.
En dus soms zeg ik ook van leg dat ding gewoon even weg. En dat is natuurlijk lastig als fotograaf, maar weet je, neem het ook gewoon in je op. En ja, het is een beetje cliché, maar ik probeer
maar
dat altijd... ik probeer dat wel op sommige klussen gewoon even bewust van te zijn en niet om zoetsappig te zijn en dat dankbaarheid nu de ondertoon van het hele verhaal wordt. Ik hoop dat het de foto's blijven, maar ja, soms moet je ook gewoon om je heen kijken en denken van wow, dat is toch wel tof wat ik mag doen.
Ja, zeker. Nou, dat heb je wel goed voor elkaar gebokst. Hey, in die jaren dat jij professioneel sportfotograaf hebt, prachtige beelden gemaakt. Maar heb je ook wel eens een keer een echte fuck-up gemaakt? Dat je dacht van, oh, dat was niet zo handig.
Oh, ik heb een keer een kaartje geformateerd die ik nog niet had ingeladen.
Oh, dat zijn altijd lastige.
En dat was ook bij een portretsessie. En als topsporters iets vervelend vinden, is het wel de jaarlijkse portretsessie. Dus dat heeft me een appeltaart gekost. Gelukkig konden ze erom lachen en zeiden ze ook, ja, weet je, dat kan gebeuren. Ja, weet je, zij vallen ook wel eens op een belangrijk toernooi.
Ja.
Onlangs ben ik wel eens mijn kaartjes vergeten. Dat gebeurt ook wel eens. Ik denk dat het vooral in beginjaren is dat je iets minder controle hebt. Weet je, zeker als je gaat beginnen met flitsen en dan staat er ineens een atleet en dan moet het goed gaan en dan heb je het eigenlijk technisch net niet helemaal onder de knie nog. En dan moet je soort van hopen dat het goed gaat en dan kom je vaak mee weg. Maar dat kan wel heel veel stress geven.
Ja.
Echte fuck-ups. Je hebt wel eens een finish niet scherp. Maar dat was nog voor de topcamera's, zeg maar.
Ja,
dat je autofocus nog wel eens alle kanten op ging. Maar,
nee, dat zei je al, dat mag nou niet meer.
Nee, ik denk het niet. Nee, dan doe je... Nee, ik denk als het nu niet scherp is, ligt het aan jezelf. En iedereen kan een foutje maken. Dus ik mis wel eens iets. Maar als het echt belangrijk is, dan heb ik het eigenlijk altijd wel. Ja.
Hey, en welke foto wil je ooit nog eens maken?
Poeh. Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik geen antwoord op. Nee, weet ik niet.
Sporten die je nog verder nog interesseren, waar je nu nog weinig mee doet?
Nee, want eigenlijk vind ik de meeste sporten wel interessant. Ik zeg altijd, voetbal is niet zo mijn dingetje.
Okay.
Ook niet fotografisch. Ik vind het wel heel tof, de mensen die dat heel goed kunnen. Eigenlijk is een beetje wat er komt... Daar zit vaak wel nog zo'n onderlaag in waar je nooit in verdiept deed. En dat vind ik eigenlijk leuk aan sporten. Dat soms dan kom je in een sport. Ik had pas een reportage met een luchtpistoolschutter. Okay. En dan loop je gewoon even mee met hun in hun wereldje. En dan gaat er echt een wereld voor je open met dingen waar je nooit over nagedacht hebt. En dat vind ik gewoon heel interessant.
Ja.
En waar het je dan heen brengt.
Ja,
ik weet het niet.
Wie zal het zeggen?
Ja.
Hey, ik wil je heel erg bedanken.
Ja, graag gedaan.
Voor het half uurtje zit er alweer op.
Ja,
hè?
Snel, hè?
Ja, want jij gaat zo nog een lezing geven. Waar ga je het over hebben?
Sportfotografie.
Ja?
Ja, eigenlijk een beetje...
Unieke invalshoeken?
Nou, eigenlijk is het een beetje dit verhaal. Hoe ik door een stukje camerabeheersing heel divers beeld kan maken. En een paar tips en tricks van hey, als je dit toevoegt aan je arsenaal, dan kun je weer een stapje maken. En
nou, geef eens één tip als laatste weg. Wat voor een tip zou je iemand willen geven die dit wil omgaan omarmen?
Nou, vooral, ik zeg altijd, kijk naar het licht. Ik zie heel vaak sportfoto's die dan net in de schaduw gemaakt zijn. Of net vanaf de verkeerde kant. Dus ik heb ook wat voorbeelden gewoon van laag niveau, F's voetbal. Weet je kunt links van het veld zitten en rechts van het veld. En heb je zon in de rug of zon tegen. En dat maakt met je kleur en je contrast, dan maakt dat zoveel uit.
Ja?
En dat zijn van die hele kleine dingetjes van, ja, kijk even om je heen. En soms zie ik dat soort dingen nog misgaan. Dus soms is het wel een beetje de basis. Het gaat ook een stukje over panning shots, over beweging. Maar
cool.
Ik denk dat het vooral in het licht zit. Ja.
Leuk man. Ja. Dankjewel. Veel plezier vanmiddag.
Komt goed.